Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen, psalm 27, vers 3. Psalm 103, vers 4, 5 en 6. Psalm 31, vers 15. Psalm 89, vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 2, vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen, psalm 27, vers 3. Psalm 103, vers 4, 5 en 6. Psalm 31, vers 15. Psalm 89, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, het derde vers. de schriftlezing voor vanmiddag vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is Efeze 2, de versen 1 tot en met 10, maar doen we eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En u heeft Hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in de welke gij eertijds gewandeld hebt, na de eeuw deze wereld, na de overste van de macht der lucht, van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede Hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitmuntende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u is, het is Gods gave. Niet uit de werken, omdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, omdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zo.
Zoeken wij samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. O Heren, zou U ons willen geven in de toenadering tot Uw heilige troon, dat U ons zou willen bekleden met ootmoed, eerbied en diep ontzag voor Uw heilige majesteit. U die woont in de hemelse heerlijkheid, waar de engelen hun aangezichten bedekken en het U toeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zou U daar iets van in onze harten willen geven, Heere, die heilige vreze voor Uw ontzaglijke majesteit? Maar ach, Heere, zou U ons ook willen verlenen een heilige vrijmoedigheid, om in die altijd verse en levende weg van het dierbare bloed van Uw lieve Zoon te mogen toegaan tot die troon der genade. En die troon is nu nog een troon der genade. Maar Heere, eens zult U komen in Uw heerlijkheid en al de heilige engelen met U. En dan zullen wij gesteld worden voor die troon. Maar dan geen troon der genade meer. Maar dan een troon waarover recht gesproken zal worden. Waar wij allen geen toeschouwers van zullen zijn. Maar ook daadwerkelijk gesteld zullen worden. De een aan uw rechterhand, de ander aan uw linkerhand. En nu brengt u ons vanmiddag nog op die plaats waar u in het bijzonder wilt wonen en werken met uw lieve geest. De werkplaats van die geest. Maar het is ook zo'n ontzaglijk verantwoordelijke plaats. Want Heere, wat wij hier horen, zullen wij straks ook eens horen als we voor die rechter van hemel en aarde gesteld zullen worden. Daar loopt toch een lijn van deze preekstoel naar de rechterstoel van Christus. En dan zullen wij toch ook verantwoording moeten afleggen van al de preken die wij hebben opgeluisterd. En zou u ons daar toch ook een heilig besef van willen geven deze middag, dat deze zondag een keer terug zal komen. En dat u het ons zult afvragen, wat hebt u met mijn woord gedaan? Och Heer, het zal aan u niet liggen als we verloren gaan. U maakt zoveel bemoeienissen met ons. En zo mogen we ook vanmiddag voor de tweede maal op deze uw dag weer bijeen vergaderd zijn in uw huis. Is alles in gereedheid gebracht? Mochten de deuren van uw huis geopend worden? Ja, mocht uw woord reeds geopend worden en gelezen? Maar Heere, dan komen we eerbiedig van u vragen of u ook ons hart zou willen openen. Want van nature is het zo gesloten voor u en voor uw zalige dienst. Dan is het goed dat we hier zijn. Maar Heer, het is zo nodig dat die levendmakende daad door de bediening van uw geest eens plaatsvindt in ons leven. Dat we van dood worden levend gemaakt. Dat wij niet alleen uw woord lezen, maar dat uw woord ons gaat lezen. Ach Heer, het is voor ons van nature zo'n gesloten boek. Maar zou u het eens willen openen, zodat die woorden ook zijn kracht mogen gaan doen in ons hart, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Wat hebben uw kinderen het ook nodig om onderwijs te ontvangen, als ze daar gesteld zijn op de leerschool van de Heilige Geest, een leerschool die zo tegen ons vlees ingaat, om altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam om te dragen, opdat ook het leven uit Jezus verheerlijkt zou worden. Dat is een weg tegen vlees en bloed in. Ook menigmaal zo'n onbegrepen weg die u met uw volk komt te houden. Maar Heere, wilt u er eens licht over geven, ook deze middag. En zou u het wonder eens willen gaan verklaren, wat u verricht hebt in die levendmakende daad, dat uw volk en kinderen dat woordje genade zouden leren spellen, en u ze eens bij terugleidend licht zou willen schenken, die verwondering, die aanbidding van u, die drie enige verbondsgod, die nu redenen uit uzelf neemt om een volk vertreden in het geboortebloed levend te gaan maken. Ach Heere, dan hebben we zo nodig ook vanmiddag de bediening van uw geest, want anders zullen het maar lege klanken zijn. Maar Heere, zou u die geest aan uw woord willen paren, zodat die woorden ook werkelijk daden zullen zijn. Zoals u eens deze wereld tot aanschijn riep en u het gesproken hebt, daar zij licht en er werd licht. Zo is het ook nodig, Heere, dat die nieuwe schepping in ons leven plaatsvindt, dat wij voor het eerst die levendwekkende stem zouden horen. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, om nu ook te gaan inleven wat het is om te verkeren in een doodstaat. U kent ze onder ons, Heere, die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart, die niet weten voor of achteruit te gaan. Zou u ze eens bij de hand willen nemen en zou u willen geven, Heere, een opwas in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, opdat het levenshuis gefundeerd zou mogen worden, ook met bewustheid van eigen hart en leven, op die enige rotsteen die u gegeven hebt, hem wiens werk volkomen is. wiens persoon ook zo volkomen is. O, dat ze hem eens zouden mogen leren bewonderen. Ja, het zouden mogen leren uitroepen, gewerkt door uw geest. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En hoe zou hij begeerlijk worden, Heere, als u niet ontdekkend werkt in ons leven. Dat die afsnijdende daad zou plaatsvinden, hoe langer hoe meer. Om nu niet meer het leven in eigen hand te kunnen houden. Maar het leven te ontvangen in hem die het zelf getuigd heeft. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Gedenk ze dan zo voor wie er geen weg meer is. Gedenk ze, Heere, die in hun eigen leven niet anders kunnen vinden dan enkel leugens en bedrog. U hebt het toch ook eens tegen een Nathanael gezegd, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. En dat is nu juist toch dat volk dat u door het ontdekkende werk van uw geest eerlijk gaat maken en die het moeten getuigen een Jacob te zijn. Maar nu komt u toch in uw woord te zeggen, Jacob heb ik lief gehad. Heere, zou u ze dan eens naderbij willen brengen. Maar wil ook uw Sion gedenken, sterken in dat strijdperk van dit leven. En zou u willen geven dat ze van zichzelf mogen afzien om op te zien tot u. Ja, dat er iets van uw levend gemaakte kerk zou mogen uitgaan. Niet in het minst ook voor onze jonge mensen. Dat ze heilig jaloers gemaakt zouden mogen worden. Ach Heere, u houdt uw hand zo stil. En er gaat ook zo weinig van uw volk en kinderen uit. Ze zijn zo de aardeflessen gelijk geworden. Wereldgelijkvormig, aardsgezind. Maar zou u toch uit genade willen geven. Dat leven, dat ze het daar niet in kunnen vinden. Maar dat ze elke dag maar weer die gemeenschapsoefening met u en uw lieve zoon zouden mogen kennen. Heere, zou u toch uw naam willen verheerlijken in ons alle leven. Gedenk zo aan al het werk dat deze dag mag geschieden in uw koninkrijk. Help en sterk al uw knechten als ze aan deze dag weer uitgaan om uw woord te verkondigen. En zou u toch, Heere, uit genade willen geven dat er nog jonge mannen door u geleerd en bekeerd mogen worden, uitgestoten mogen worden in uw wijngaard, om dat zo heerlijke, maar ook verantwoordelijke werk te mogen verrichten. U hebt het toch zelf gezegd, dat de velden wit zijn om te oogsten, maar dat de arbeiders weinige zijn. Heere, zou u nog mannen willen uitstoten, die dat woord Gods recht mogen snijden, geleerd door uw geest. En ach, dan is het geen gemakkelijk werk. Dan is het het meest vleeskruisigende werk. Maar o, dat uw naam erin verheerlijkt zou worden. En ga dan ook ons niet voorbij vanmiddag, Heere. Maar zou u voorspoedig willen rijden op het woord uw waarheid. Opdat zondaren gezaligd zouden mogen worden. En uw Sion geoefend zou mogen worden in dat allerheiligst geloof. Wees met allen die u een plek hebt gegeven in het werk van de zending. Vaak op zulke eenzame posten. U mocht ze willen gedenken, willen ondersteunen als van onder eeuwige armen. En zou u ook onder het blinde heidendom willen geven dat uw koninkrijk zou mogen worden uitgebreid. Denk ook aan ons vaderland, zo ver bij u vandaan. En Heere, we belijden dat zo gemakkelijk. Maar geef dat we er zelf schuldenaar onder mogen worden. Dat onze landelijke schuld onze persoonlijke schuld zou mogen worden. Dat er een weeklagen gehoord mocht worden in ons land. Tot u de levende God. O Heere, de oordelen ze hangen laag. En al gaat het dan in uiterlijk opzicht nog redelijk goed in ons land. Maar Heere, er is toch een honger naar dat levende brood. Een honger naar dat woord der waarheid. En daar hebt u toch zelf uw kind en knecht Amos die woorden in de mond gelegd. Ik zal een honger zenden in het land. Een honger niet naar brood, nog dorst naar water. Maar om te horen de woorden des Heer. En Heere, we leven erin. De verborgen oordelen, ze zijn onder ons groter dan de openbare oordelen. Ach, zou u nog een bukken en buigen willen geven en nog willen schenken een wederkeer tot u. en wil geven, Heere, dat ook onder onze jonge mensen uw koninkrijk nog mag worden uitgebreid. U zult toch nog gaan aanbrengen en gaan toebrengen. Geef dat er uit dat verre Noorderland mogen komen met geween en met smekingen, om geleid te worden aan die waterbeken, opdat wij, als we u zouden mogen moeten ontmoeten, zonder verschrikken, voor die troon geplaatst zouden worden. Heere, gedenk zo aan alle noden en zorgen in het midden ook van deze gemeente. Mogen we haar u van harte bevelen met de raad der kerk. Zou u hen wijsheid willen geven, verlicht de ogen des verstands. Wilt u geven dat ze helemaal aan uw kant mogen staan en gebracht mogen worden keer op keer in de ambtelijke bediening. Zou u hun arbeid willen zegenen en hen ook willen bedelen met de geest der wijsheid en des verstands. Er wordt ook een ambt gemist in het midden van deze gemeente. Ach Heere, u weet alle dingen. Zou u nog eens in uw gunst dit volk een herder en leraar willen toeschikken uit uw rechterhand, die het woord der waarheid recht snijdt, die onder dit volk mag in- en uitgaan, om de weg Gods bescheidelijk te mogen uitleggen. Ach Heer, dan ligt het aan onze zijde enkel verbeurd en verbruikt. Maar o, zou u nog willen gedenken aan uw verbond en op grond daarvan de gemeente nog eens willen verblijden door uw daden. Help ons ook als we vanmiddag geroepen worden uw woord uit te dragen. Help en sterk daarin. Wilt u geven dat uw kracht in onze zwakheid volbracht mag worden en dat er wonderen van genade zouden mogen worden verheerlijkt. Heere, wij vragen het u, niet omdat daar enige waardigheid in ons te vinden is, maar wilt u nog redenen nemen uit uzelf om het bloed des verbonds, om Christus wil. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 103, de versen 4, 5 en 6. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Twijfde hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. En ook het zesde, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, de versen 4, 5 en 6. En ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het aan u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 2. En daarvan in het bijzonder wel de versen 3b tot en met 5. Dus Efeze 2, de versen 3b tot en met 5 is de tekst voor de prediking. En daar lezen wij Gods woord in onze tekst als volgt. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Tot zover. Wij schrijven onder deze tekstwoorden de levendmaking van dode zondaren. En dan letten wij, en kon het zijn, onder de inwachting van de bediening van Gods Geest met elkaar op drie gedachten. In de eerste plaats wat vooraf ging aan de levendmaking. In de tweede plaats wat het wonder is van de levendmaking. En in de derde plaats wie de grond is van de levendmaking. Dus de levendmaking van dode zondaren. In de eerste plaats wat vooraf ging aan de levendmaking. Dat lezen we vooral in vers 3b. En we hopen daar ook de eerste versen van Efeze 2 bij te betrekken. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Wat het wonder is van de levendmaking, als we lezen, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. En ten laatste wie de grond is van de levendmaking, als we verder lezen, met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Gemeente, ons teksthoofdstuk begint met de woorden en u. En nu is het in het Nederlands niet gebruikelijk om een zin te beginnen met dat woordje en. Dat wijst dus op iets wat daaraan vooraf gaat. En zo is dat eigenlijk in onze tekst ook, in ons hoofdstuk zo. Dat gaat eigenlijk verder op een zin die al begonnen is in het eerste hoofdstuk. Als u dat eens even met mij meeleest vanaf hoofdstuk 1 vers 17. Het is niet de eenvoudigste stof, gemeente, maar laten we proberen eens mee te lezen. Hoofdstuk 1 vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geve de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. En dan krijgt u tot en met vers 23 weer allemaal bijzinnen. En u. Dus die woordjes en u die borduren verder op een zin die al eerder is begonnen. En u. Die Efeziërs die hebben dus iets ervaren in hun leven van dezelfde kracht Gods die geopenbaard is toen hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, uit de doden heeft opgewekt. En wanneer hebben die Efeziërs nu diezelfde kracht Gods in hun leven ervaren? En dan verwijs ik u maar gewoon naar de kanttekeningen, gemeente. De kanttekeningen zeggen namelijk waardoor wij nu zijn wedergeboren. Dus diezelfde kracht Gods die geopenbaard is in de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, is geopenbaard toen de Efeziërs van dood werden levend gemaakt. En hoe heerlijk getuigen ook onze Dordtse vaderen daarvan, als ze die wedergeboorte of levendmaking ook noemen een nieuwe schepping of opwekking uit de doden. Die Efeziërs zijn dus van dood levend gemaakt. En jonge mensen, jullie zien dat in vers 1 van hoofdstuk 2 daar ook een aantal woorden schuin gedrukt staan. Heeft hij mede levend gemaakt. En jullie weten wel wat dat betekent. Dat betekent, die woorden staan daar eigenlijk niet in de grondtekst. Dus onze vaderen hebben die woorden erbij gevoegd om dat duidelijk te maken. En u heeft hij medelevend gemaakt, namelijk met Christus. Dus die twee woordjes en u, die hebben ook alle nadruk. Die woordjes, gemeente, die wijzen op het werk van Gods soevereine genade, Gods soevereine liefde. Want wie zijn die u? Wel, dat zijn die Efeziërs. Dat waren afgodendienaars. En u, die zo lang, wel 2 uren lang hebt geroepen in dat oproer van Demetrius. Groot is de Diana der Efeziërs. U kunt ervan lezen in Handelingen 19. Die mensen zijn dus medelevend gemaakt met Christus. Die mensen die afgodendienaars waren. Dat waren dus mensen die kenden een eertijds in hun leven. Ook zo'n woordje wat we wel tot 2 keer toe tegenkomen zo in die eerste verse van Efeze 2. Eertijds. Wat betekent dat? Eertijds wil zeggen, die mensen hebben een leven gekend zonder God en zonder Christus. En dat betekent ook zonder hoop in de wereld, voor eigen hart en leven op weg naar de eeuwigheid, op weg naar de eeuwige rampzaligheid, zonder hoop in de wereld. Ontzaglijk. Geleefd naar het goeddunken van hun eigen boze hart, doende de wil der gedachten en des vleeses, zo lezen we. Kent u ook een eertijds? Jonge mensen, kennen jullie een eertijds in je leven? En dan bedoel ik dat natuurlijk niet dat er een uitwendige verandering is gekomen, waardoor je van de kroeg naar de kerk bent bekeerd, waardoor er heel wat is veranderd, dat is natuurlijk wel groot. Maar dat is niet genoeg. Dat wordt hier niet bedoeld. Met een eertijds wordt bedoeld dat ik van Adam ben afgesneden en in Christus ben ingelijfd. Er zijn vanmiddag maar 2 soorten mensen in de kerkgemeente. Mensen met een eertijds en mensen zonder een eertijds. Mensen die nog altijd in Adam zijn. Of mensen die in Christus zijn en een tussenweg is er niet. En nu gaat de apostel Paulus in die eerste 3 versen van Efeze 2 dat eertijds van die Efeziërs verklaren. En waarom zou hij dat nu doen? Als je van dood bent levend gemaakt en vernieuwd bent naar de inwendige mens en dat leven, dat oude leven achter je mag laten, dan wil zo'n mens toch niet meer herinnerd worden aan dat vreselijke bestaan dat hij geleefd heeft zonder God en buiten Christus. En toch gaat de apostel Paulus die Efeziërs daar opnieuw op wijzen. Waarom zou hij dat doen? Wel, gemeente, omdat het voor Gods levend gemaakte volk altijd maar weer nodig is om teruggebracht te worden bij hun afkomst. Uw vader was een Amoriet. Uw moederen Hethitische, opdat ze zich niet zouden verheffen als de Heere hen uit vrije gunst weldaden gaat schenken uit het genadeverbond. De Heere weet zijn volk wel klein te houden en daarom bepaalt hij ze steeds weer bij hun afkomst. Maar er is nog een reden, gemeente. Want tegen die zwarte achtergrond van hun bestaan, van hun eertijds, gaat ook des te meer schitteren de heerlijkheid Gods geopenbaard in zijn enig geboren zoon. Opdat hij zou gaan worden verheerlijkt in het leven. Opdat het wonder des te groter zou worden dat de Heere nu zo'n volk, zulke afgodendienaars, met zo'n eertijds levend heeft gemaakt. Waar daar niets was in dat volk, dat de Heere nu uit eeuwige liefde tot dat volk hen heeft opgezocht daar waar ze zich bevonden en ze levend heeft gemaakt. Om nu te leren, hoe langer hoe meer, wat het die dierbare zaligmaker nu gekost heeft om zo'n volk op te gaan zoeken, gemeente. Zie, en daar is het de apostel Paulus nu om te doen in deze brief aan de Efeziërs. Dat dat volk vastgefundeerd zou raken op die enige rotssteen die de Heere heeft gegeven in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Hem, wiens werk zo volkomen is, want gemeente, daar wordt de Heere nu ook het meest in verheerlijkt, als dat vast mag komen te liggen in mijn leven. Maar die Efeziërs, die zien nog zo op zichzelf. Die Efeziërs, die ondervinden in hun leven nog zoveel aanvallen van de vorst der duisternis, waardoor ze heen en weder bewogen worden. Het is heel opvallend dat juist in deze brief meerdere keren gesproken wordt over de geestelijke boosheden in de lucht. Over de vorst der duisternis, over zijn listige aanslagen. Hebt u er ook wel eens last van? Want die vorst der duisternis die komt niet af, gemeente, op ons als er niets te halen is. Als we het hier op de aarde wel een beetje naar ons zin hebben. Maar de vorst der duisternis komt juist af op dat ware leven. Wie is daar nou alles aan gelegen om dat uit de weg te ruimen? En zo ook in het leven van die Efeziërs. Kent u die aanslagen op uw leven? Gij hebt geen heil bij God. Dacht je nou werkelijk dat het voor u kan? Dacht u nou werkelijk dat dat in uw leven kan samengaan met genade waarvan u denkt wel deel uit te maken? Dat is toch onmogelijk? En daartoe, gemeente, gaat de apostel Paulus nu dat eertijds verklaren. Maar stelt hij daartegenover ook de uitnemende heerlijkheid van Christus, die Efeziërs voor. Opdat, en dat lezen we in hoofdstuk 3, dat is het heilige doel, zij ook voor hun eigen hart en leven zouden gaan leren bekennen de liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat en ze versterkt zouden worden, staat daar, naar de inwendige mens. Want als daar één ding is, gemeente, wat dat levende volk nu werkelijk kan troosten, dan is dat maar één ding. Dat is die gezegende persoon van de middelaar. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Dat leven van het eertijds bij die Efeziërs, dat lezen we zo in die eerste drie versen. En we willen daar eens twee woorden uithalen, zo in onze eerste gedachte. Waardoor dat eertijds nu gekenmerkt wordt. We lezen in het eerste vers, en wij waren dood. En we lezen in het derde vers, en wij waren van nature kinderen des torens. Dat zijn aangrijpende zaken, gemeente. Waardoor dat eertijds van die Efeziërs, maar waardoor het leven van ons allemaal in onze natuurstaat getekend moet gaan worden. En wij waren dood. Dat is dus het eerste. Dood. Wat bedoelt de apostel eigenlijk, gemeente? Want even later heeft hij het ook over wandelen in de zonde en in de misdaden. En u voelt allemaal wel aan, die twee woordjes, dood en wandelen, die passen niet bij elkaar, die sluiten elkaar uit. Dat is onmogelijk toch, dat een dood mens wandelt en toch staat het hier. Want gemeente, er staat wat bij, dood door de misdaden en de zonden. U weet dat we in onze val in Adam een drievoudige dood zijn onderworpen. De tijdelijke dood, als God het niet verhoedt, de eeuwige dood, maar ook de geestelijke dood. Dat is de scheiding van Gods gunst en gemeenschap. En dat bedoelt de apostel Paulus hier. Die geestelijke dood, daar wandelen wij in. Dat is een actieve doodstaat. O nee, zo is het niet geweest, gemeente. Zo heeft de Heere ons niet bedoeld in het paradijs. Daar zijn wij goed en recht uit zijn scheppende handen voortgekomen. Daar zijn we geschapen naar dat heerlijke beeld Gods in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar hoe anders is dat geworden? We zijn van God afgevallen. We hebben geen kennis meer van God. We staan niet meer in een rechte verhouding tot God. De wet die vervloekt ons. En we zijn ook niet meer heilig voor God. We zijn dood, staat er, in de misdaden en in de zonde, doende de wil van onze gedachten en des vleeses. Dat is ons bestaan. Dood door de misdaden en de zonden. Dat zijn ook twee woordjes, gemeente, die alles met elkaar te maken hebben. Misdaden en zonden. En toch van elkaar verschillend zijn. De grondtekst die wijst bij dat woordje misdaden vooral op onze val. Daar zit het woordje vallen in. En die valgemeente, dat is een daad van opstand geweest. Dat wordt met misdaad bedoeld. We zijn opstandelingen geworden. We zijn moed en vrijwillig tegen God ingegaan. We hebben met eerbied gesproken in het paradijs. Een moordaanslag op God gepleegd. Misdadigers. Hij van de troon af en ik erop. Daar wordt onze doodstaat door getekend. We vechten tegen God met alles wat in ons is. Wijk maar van ons, want aan de kennisurenwegen hebben we geen lust. We zijn verbondsbrekers geworden, gemeente. Rebellen. Dat is onze natuurstaat. Dat is onze doodstaat, zoals die hier wordt getekend. En als dat niet verandert, dan moet de verbondswraak ons treffen. Dat zit allemaal opgesloten in dat woordje misdaden. Maar ook dood staat daar in de zonden. Zonden, het woordje wat hier gebruikt wordt, daar wordt mee bedoeld. Die zonden waarvan wij helemaal geen weet hebben dat het zonden zijn. Denkt u maar eens aan Psalm 19. Was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Zo diep zijn we gevallen, gemeente, dat wij zelfs geen eens kennis meer van hebben wat de zonde werkelijk is. En die misdaden en zonden, die scheiden ons van God, onze schepper en formeerder, uit wiens hand we zo volmaakt en goed zijn voortgekomen. Is je dat al wel eens een grote smart geworden, gemeente? Dat we onze schepper naar kroon en troon hebben gestaan. De gemeenschapsband hebben doorgebroken. En tegen hem strijden. Dood in de misdaden en zonden. Dat betekent ook, gemeente, dat die natuurstaat een macht is die in ons leven heerst. Wij houden het daarin uit. Daar is geen mens die naar God vraagt. Geen mens ook die naar God zoekt. Daar vechten we niet tegen. Daar strijden we niet tegen. Daar vinden we ons vermaak zelfs in. Actief dood. Wij wandelen in de misdaden en zonde. En staat daar, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld. En dan komt het dichtbij vanmiddag, gemeente. Want waar blijkt nou onze doodstaat uit? Wel, de apostel Paulus die schrijft het hier. Dan wandelen wij naar de eeuw van deze wereld. Daar staat letterlijk in de grondtekst. Dan wandelen we naar de tijdgeest van deze wereld. Dan doen wij mee met de tijdgeest. Dan moeten we ons kleden als de wereld. Dan moeten we net zo luxe leven als de wereld. En vult u het allemaal maar in. Tijdgeest, daar doen we dan aan mee, tot in de kerk aan toe, gemeente. Dus onze wandel, onze levensopenbaring, verklaart ons, ontdekt ons, of we dood zijn of levend. Dood. De dood klaagt God niet achterna. De dood hongert en dorst niet naar die ene geldende gerechtigheid van Christus. De dood wandelt naar de eeuw van deze wereld. En wie staat daarachter? Wel, dat staat er ook. Naar de overste van de macht der lucht. Daar wordt de duivel mee bedoeld. Gemeente, we zijn hem toegevallen. Gij zijt uit uw vader de duivel en wilt de begeerten uws vaders doen. Dat is ons beeld. Van de geest staat daar die nu werkt. In de kinderen der ongehoorzaamheid. Ziet u dat, gemeente? Ongehoorzaam geworden. We leven niet zoals de Heere dat van ons vraagt. Maar we wandelen naar de tijdgeest. Omdat we uit de Vader de duivel zijn. Zeg eens eerlijk, gemeente. Preek ik nu vanmiddag tegen doden of tegen levenden? We kunnen het allemaal bespreken. Met ons verstand belijden. Maar gemeente, wat geloven wij er eigenlijk van? dat we dood zijn in de misdaden en de zonde. Een mens voelt zich thuis buiten God en zonder God op de wereld. Stel je nu eens voor, jonge mensen, dat alles wat een scheiding zou kunnen maken tussen God en je ziel, alle zonde eens van deze wereld af zou zijn. Alle smartphones weg. Je wereldse vrienden weg. TV's uit de huizen weg. Dat er nou alleen maar kerk zou zijn. En we met elkaar alleen maar zouden spreken over de Here en zijn dienst. O, zegt u, dan zou ik niet meer kunnen leven. Ik vind het al erg dat ik 1,5 uur in de kerk moet zitten. En als het dan wat later wordt, dan ga ik al op mijn klokje kijken. Want daar hou ik het niet in uit, ziet u gemeente. Dood in de misdaden en in de zonde. We zwemmen net als een vis in het water. In de zonde en in de ongerechtigheid. U zegt maar, ik leef verder netjes. Ik kan met aangenaamheid wel een preek beluisteren. En als er ergens door de week kerk is, dan ben ik daar ook te vinden. En ik doe mijn uiterlijke plichten en ik wil eigenlijk best graag bekeerd worden. Gemeente, luister dan eens wat apostel Paulus in vers 3 zegt. Hij zegt, onder de welke ook wij allen verkeerd hebben. Paulus die sluit zich daar dus ook zelf helemaal bij in. En wie Paulus geweest is in zijn eertijds, dat weten we allemaal wel, toch? Paulus, dat was een strijder voor de waarheid. Paulus, die was onderwezen aan de voeten van Gamaliel naar de wet. Onberispelijk. Maar, zegt Paulus, ik was net zozeer dood in mijn godsdienstige bestaan. Ik heb in dat eertijds, al heb ik dan misschien niet in de wereld geleefd, maar in mijn godsdienstige bestaan, maar één ding gedaan en dat is gestreden tegen dat levende kind. Ik kon het net zo goed buiten God en zonder Christus uithouden met al mijn godsdienst, ook wij allen. Zullen we onszelf dan eens eerlijk onderzoeken ook vanmiddag? Ook als we misschien heel netjes leven. En als we misschien dat woord onderzoeken en daarmee bezig zijn. Gemeente, we hebben maar één ziel. Daar kun je niet mee voor God verschijnen. We zullen het straks horen, we moeten van dood worden levend gemaakt. Daar moet een wonder in ons leven plaatsvinden. Dus of we onze val nu godsdienstig of werelds uitleven, Paulus die zegt, en wij allen, hoort u dat? Wij waren van nature, zegt hij, kinderen des torens, aangrijpend. Wat is Gods toren eigenlijk? Gods toren is het ongenoegen dat wij in hem oproepen door de zonde. Dat is dat hij de zonde moet straffen krachtens de deugd van zijn rechtvaardigheid. En wie zou dan niet vrezen, gemeente? Wij leven van nature dus onder de toren. En die toren, als daar geen wonder gebeurt, die zal ons een keer treffen. Of u dat nou wilt of niet. Maar u zult een keer met die toren te maken krijgen. Als u onbekeerd voortleeft op weg naar de eeuwigheid, zul je dat vandaag niet eens naast je neerleggen. Zul je straks de kerk niet uitgaan, net zoals een hond doet als die uit het water komt, om alles maar weer van je af te schudden. Maar zul je eens beseffen, van nature, kinderen des torens, de vloek moet mij treffen. De Heere moet mij voor eeuwig wegdoen, krachtens de deugd van zijn rechtvaardigheid. Maar gemeente, nu dat eeuwige wonder. Paulus die spreekt in de verleden tijd. Daar staat in de tekst, en wij waren van nature kinderen des torens. Maar dat is voorbij. Alles in ons was waardig voor de hel. Maar er is een wonder gebeurd. En daar gaan we bij stilstaan in onze tweede gedachte. Wat het wonder is van de levendmaking. Maar God. Gemeente, daar staat geen punt. Dat zou rechtvaardig zijn geweest, niet waar? Als er na vers 3b een punt had gestaan en dat het afgelopen was geweest. De Heere had geen onrecht gedaan als hij heel dat menselijk geslacht in die val had gelaten. Als de Heere had gezegd, daar heb je nou zelf voor gekozen. Dat is je eigen schuld. En nou zal ik geen bemoeienissen meer met u maken. Maar gemeente, daar is een maar God. Dat is een maar die komt vanuit het welbehagen. Gemeente, was dat er niet geweest, was er geen welbehagen geweest, dan was het voor u, jou en mij voor eeuwig verloren. Maar omdat er nu een goddelijk maar is, omdat er een welbehagen is, daarom kunt u nog zalig worden. Al bent u vanmiddag zo'n afgodendienaar, al ben je nog dood in de misdaden en zonden, er is nog doen aan voor de grootste der zondaren. Maar God, ziet u, dat komt enkel en alleen van de andere kant, eenzijdige liefde, alles bij hem vandaan. En Paulus zal het straks ook tegen die Efeziërs zeggen, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Alles van de mens uitgesloten als het gaat over de eeuwige zaligheid. Maar gemeente, nu is de Heere in zichzelf van eeuwigheid bewogen geweest over zo'n zwarte bruidskerk. En dat gaat nu ook het wonder uitmaken. Ik ben zwart, zegt de bruid, doch liefelijk in een ander. O, dat is het eeuwige wonder waar ik nooit naar God heb gevraagd. Gaat hij vragen naar zijn zwarte bruidskerk. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Dat is een moeilijk woordje, kinderen. Barmhartigheid. Wat betekent dat woordje eigenlijk? Ik weet niet of in deze gemeente bij de catechisanten het vragenboekje van dominee Hellenbroek gebruikt wordt. Maar dominee Hellenbroek in zijn vragenboekje, die geeft daar een hele mooie omschrijving van wat die barmhartigheid van God nu is. Ik zal het u voorlezen. Hij zegt, dat is die goedheid Gods omtrent de ellendige uitverkoren zondaar, waardoor hij hem dagelijks weer herstelt in de genade staat door de middelaar Jezus. Hoort u dat? De barmhartigheid Gods betekent dat de Heere uit liefde zijn volk dagelijks herstelt in de genade staat door de middelaar Jezus. Barmhartig kinderen wil eigenlijk zeggen dat de Heere brandend van hart is tot zijn volk dat hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Barmhartig wil zeggen dat de Heere eeuwig trouw is en eeuwig trouw zal zijn. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En daar hebt u nu precies waar hij dan trouw aan is en blijft, gemeente. Want daar is in dat volk niets te vinden. Maar hij is trouw aan wie hij zelf is. Hij is trouw aan zijn eeuwige verbond. Want daar in de eeuwigheid, voordat het werkverbond verbroken kon worden, is daar een ander verbond gesloten tussen die drie goddelijke personen. En daar heeft de vraag geklonken, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en hen geven het gewenste land? Wie is het die met zijn hart borg worden? En daar heeft de Zoon het op zich genomen in dat eeuwige verbond. Zie, Vader, ik kom om uw wil te doen. Dan zal ik uw recht en dan zal ik uw deugden gaan verheerlijken. Dan zal ik voor die zwarte bruidskerk die u mij gegeven hebt gaan betalen met de dure prijs van mijn bloed. O, hij heeft dat middel gevonden, gemeente, in de eeuwige borgstelling van Sions eeuwige hoge priester, de Heer Jezus Christus, dat lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En gemeente, nu is het op grond van dat verbond dat de Heere dat volk dagelijks gaat herstellen in die genade staat. Is het op grond van dat verbond dat de Heere nu eeuwig trouw blijft aan dat volk. Want gemeente, dat verbond dat is in de tijd vastgemaakt in het bloed. Dat verbond dat is bezegeld toen Christus het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En als dat volk wat hij van eeuwigheid van zijn vader heeft ontvangen, nu niet zalig wordt, nu niet van dood wordt levend gemaakt, gemeente, dan komt die bloedprijs tekort. Hij heeft een brandend hart tot zijn volk. En dat komt voort, zegt de tekst, uit de eeuwige liefde Gods. En dat betekent dat volk kan hem nu ook nooit meer tegenvallen. Hoe zwaar, hoe lang ze ook zijn wetten hebben geschonden. O, hij straft hen wel, maar naar hun zonden niet. En op grond daarvan heeft hij ook die Efeziërs opgezocht en hen levend gemaakt. Uit die geestelijke doodstaat geroepen tot het leven. Dat is dus een daad van Gods barmhartigheid geweest, die voortvloeit uit de liefde Gods. Wij hebben God niet lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. En zijn zoon gezonden tot een verzoening van de zonde. Levend gemaakt. Gemeente, dat is noodzakelijk in uw, jouw en mijn leven. Dat dat gebeurt. We moeten worden levend gemaakt. Van dood worden levend gemaakt. We moeten wederom geboren worden. Dat heeft de apostel, of dat heeft Nicodemus zelf uit de mond van de Heer Jezus gehoord. Dat hij wederom geboren moest worden. En hoe is dat nou gebeurd bij die Efeziërs? Wel, dat kunnen we ook lezen in hoofdstuk 1, vers 13. Daar staat: in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. Als dan Paulus had gelegen, was hij nooit naar Efeze gegaan. Als dan Paulus had gelegen, dan had hij die Efeziërs voorbij gegaan. Maar Paulus, hij moest naar die Efeziërs. En wat heeft hij daar een tegenstand ontvangen, gemeente? Ja, hij zegt het zelfs, dat hij daar gevochten heeft tegen de wilde beesten. Zo'n tegenstand tegen de waarheid. Zo'n tegenstand van het volk. En nochtans heeft de Heer zijn kind en knecht staande willen houden. En dat woord dat hij mocht zaaien in alle eenvoud willen gebruiken. Om toch diegene levend te gaan maken die lagen onder het zegel der verkiezing. O gemeente, als dat vanmiddag toch eens zou gebeuren. Dat woord zou ingaan in uw hart, dat toch een zaad der wedergeboorte is. Dan gebeurt het in een punt des tijds. Daar zit geen seconde tussen. Het is of dood of levend. En het is bij die Efeziërs gebeurd door de prediking van het woord. Jonge mensen, zul je daarom ook de prediking nooit verachten. Zul je de ware prediking opzoeken. Zul je die prediking opzoeken waar er nou niets van een mens heel blijft. Maar waarin God in Christus op het hoogst verheerlijkt wordt en de mens op het diepst vernederd wordt. Waar daar gepreekt wordt een arme zondaar. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Maar ook hoe die twee nu bij elkaar komen. Hoe werkt de Heer dat? Die prediking, die wil de Heer gebruiken. Is het al gebeurd in uw leven? Bent u van dood levend gemaakt? U zegt, hoe kun je dat weten dan? Wel, gemeente, zullen we eens heel dicht bij de tekst blijven. Wanneer begint die barmhartigheid Gods tot zijn volk? Wanneer begint die liefde tot God? Wanneer begint die liefde? Hoe ver gaat dat, gemeente? Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad toen we levend gemaakt werden. Ja, dat staat niet in de tekst. Door zijn grote liefde waarmede hij ons lief heeft gehad toen we Christus leerden kennen. Dat staat ook niet in de tekst, gemeente. Weet u wat er in de tekst staat? Door zijn grote liefde waarmede hij ons lief heeft gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden. Toen ik mijn vijandschap heb uitgeleefd tegen God midden in de wereld, of midden in mijn godsdienstige bestaan. Toen lag dat volk al verklaard in het vaderhart van God. Toen brandde zijn hart al van liefde. Toen Paulus de gemeente Gods vervolgd heeft, was hij al een voorwerp van goddelijke liefde. Toen Rachab leefde in de zonde tegen het zevende gebod, toen was Rachab al een voorwerp van die liefde. Toen Manasse het bloed van Gods gunstgenoot heeft laten vloeien in Jeruzalem, toen Levi zich uitleefde in het tolhuis, zelfs toen al Weet u wat de Heere vanmiddag doet in het leven van zijn volk, gemeente? Hij zegt, blader nou eens terug in je levensboek. Zie je nu die plaats, die dag, dat ogenblik, toen je hebt uitgeleefd in de wereld. Zelfs toen heb ik u al lief gehad. Toen heeft mijn goddelijke liefde u bewaard in uw eertijds. Waar u het waardig had gemaakt dat op datzelfde ogenblik, gelijk bij een Korach, Datan en Abiram, de grond zou openen en uw leven ter helle zou varen. Zelfs toen heb ik u bewaard. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. Gemeente, wat dacht u? Als de Heere nu zo'n terugblik geeft in het levensboek van al zijn volk en kinderen, wat zou er dan gebeuren? En dan haast ik mij er om bij te zeggen, als die geest dat ook levend maakt in het hart. Want ook Gods kinderen kunnen zo koud en zo dor over de wereld gaan. Maar als die geest daar nu eens vanmiddag een indruk van geeft, o gemeente, dan verbreekt hun hart vanmiddag. En dan zeggen ze, Heere, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Gemeente, dat gebeurt door de liefde. En daar hebt u het eerste kenmerk van de levendmaking. Dan stort God zijn liefde uit in mijn hart. Dat is het hoofdkenmerk van de levendmaking. Al had ik het geloof dat ik bergen verzette en de liefde niet had, zegt Paulus, ik was een klinkend metaal. En daar kun je dus ook het schijn van het zijn vanmiddag aan herkennen. We kunnen alleszins godsdienstig zijn, gemeente. Maar is daar nu ook liefde gekomen tot God? Liefde tot zijn volk, liefde tot zijn dag, liefde tot zijn inzettingen. Die mensen kunnen plekjes in hun leven aanwijzen, gemeente, dat ze het voor God hebben verloren. Die kunnen plekjes aanwijzen dat ze in de stilte van de binnenkamer hun nood de Heere hebben geklaagd. Waar het gebed hoger ging dan het plafond. Daar weten die mensen van. Ben je dan bekeerd, jonge mensen? Ach, gemeente, dan word ik pas echt onbekeerd. Als ik werkelijk levend gemaakt word, dan komt mijn leven pas werkelijk in het zicht te staan waarin het ook werkelijk staat. Namelijk, ik leef onder de toren Gods. Buiten God en zonder Christus, en zo kan ik God niet ontmoeten, dan wordt dat werkelijkheid in mijn leven. Ik moet sterven en God ontmoeten. Krijg ik met de dood van doen? Gods kinderen zeiden vroeger wel eens, dan komt de eeuwigheid een keertje in de tijd. En gemeente, dan ben ik een buitenstaander. Daar hoor ik niet bij, bij dat volk. En met de wereld kan ik ook mee, niet mee. Dan leef ik als het ware in een soort niemandsland. Onverklaard over de wereld te gaan. Een trekking naar die onbekende God. Brug met de wereld opgehaald. Nergens bij te horen. O gemeente. Dan komt er een benauwdheid in mijn ziel. Dat ik die allerhoogste majesteit door mijn zonde vertorend heb. U zegt, ja, maar dat had Judas toch ook? Die was ook benauwd. Zeker waar, gemeente. Maar Judas miste, waar we het vanmorgen over hebben gehad, de droefheid naar God. Ik vond benauwdheid en droefenis, zegt de dichter. Wel, daar hebt u het levend gemaakte volk getekend. Ik vond benauwdheid en droefenis. Droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Geen bestaan voor God. En toch vlug je naar hem toe, niet waar? Geen bestaan voor hem en hem toch achterna te klagen, omdat je hem niet meer kunt missen. Gemeente, wat weet zo'n mens nu van Jezus Christus en dien gekruisigd? Wat weet zo'n mens van het welbehagen Gods? Door de ingestorte liefde Gods in mijn hart is daar enkel grote schaamte. Vanwege mijn bestaan voor hem. Dan verfoei ik mij in stof en as. Krijg ik een wallig aan mezelf. Want wat doet de liefde anders? Als ik nu aan zo'n mens zou vragen, ben je een levend gemaakt mens? Dan zeggen ze vanmiddag, ik levend gemaakt? Ik ben onbekeerd. Als ik vraag, vind je dat nu een moeilijk leven dat je leidt? Dan zeggen ze, vooruit kan ik niet en achteruit kan ik ook niet meer. Maar het is mijn bede of de Heere nog naar mij zou willen omzien. Dat is een volk, gemeente, dat is schuchter. Dat zet zichzelf er echt maar niet zo bij. Die barmhartigheid op grond van Gods eeuwige liefde, die was er al in het eertijds van Gods kinderen. Maar nu is er vanmiddag misschien een volk die zegt, maar tot hoever reikt die barmhartigheid dan? Want nu kan ik niet ontkennen dat er een wonder in mijn leven heeft plaatsgevonden. Maar o, dat verdorven bestaan hier van binnen. Ik deug nergens toe. Ik heb me opnieuw weer uit Gods gunst en gemeenschap weggezondigd. En het lijkt wel alsof ik nog nooit zo koud ben geweest als dat ik nu ben. Hoe ver reikt die barmhartigheid dan? O, hoor eens. Maar God die rijk is in barmhartigheid, overvloedig in barmhartigheid, hoe zei Helen Broek het ook alweer, die hen dagelijks herstelt in de genade staat door de middelaar Jezus. O, dat is nu die opzoekende liefde, die rommelende ingewanden Gods, die dat volk steeds weer opnieuw gaat opzoeken daar waar ze zich bevinden. Want dat volk kan maar één ding doen, gemeente, en dat is zich steeds weer wegzondigen uit Gods gunst en gemeenschap. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, zingt de dichter. Dat onbedacht en menigmaal ook zo bedacht. Zijn herder heeft verloren. Maar de Heere komt vanmiddag dat volk opnieuw op te zoeken en zegt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. We hebben het vanmorgen over Efraïm gehad, gemeente. Efraïm, die had het diep verzondigd. En nu zegt de Heere, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. En dan komt het. Daar ziet u de barmhartigheid. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Daarom heb ik een brandend hart voor hem. Ik zal mij zijne zekerlijk ontfermen. Want wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. De genadegift Gods en de roeping Gods, ze zijn onberouwelijk. Daar krijgt de Heere met eerbied gesproken, nooit spijt van. O, dat is het eeuwige wonder, gemeente, dat hij zelf rijk is in barmhartigheid. En daardoor heeft hij dat volk levend gemaakt. Maar nou gaat hij ook zelf voor de opwas van dat genadeleven zorgen, gemeente. Gaat de Heere er zelf voor zorgen dat ze ook vastgefundeerd zouden worden op de grond van die levendmaking. En daarom gaat de apostel Paulus, die levend gemaakte Efeziërs, daar nu ook op wijzen wat de grond is geweest van hun levendmaking. En daar letten we met elkaar nog op in onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest en wat daar verder volgt. onze laatste gedachte nog wie de grond is van de levendmaking. Want gemeente, daar staat nogal bij in onze tekst. Die Efeziërs zijn namelijk levend gemaakt met Christus. En waarom staat dat erbij? We lezen nu onze kanttekeningen voor. Jonge mensen, zul je zorgen dat je een Bijbel met kanttekeningen hebt. En lees die kanttekeningen na. Ik heb wel eens een predikant horen zeggen die zei dat is een goudmijn. En dat is ook zo. Daar liggen zoveel schatten in verborgen. Hier hebt u weer zo'n schat. Een volle kanttekening, maar wel een hele rijke kanttekening. Daar staat namelijk dit. Want als Christus, die om onze zonde wil gestorven was, is opgewekt, zo heeft hij met de daad betoond dat hij de schuld onze zonde en het lichaam onze zonde had teniet gedaan. Het welk hij eerst voor ons en daarna ook in ons heeft volbracht, uit kracht zijns doods en zijner opstanding, als hij ons het geloof geschonken heeft, door het geloof gerechtvaardigd heeft en door zijn geest heeft vernieuwd en geheiligd. Dat is een volle kanttekening, gemeente. We zullen proberen in onze laatste gedachten daar wat dingen uit naar voren te halen. Eerst heeft Christus de levendmaking dus verworven. Hij is de verdienende oorzaak van de levendmaking. Hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust. Hij heeft betaald met de prijs van zijn leven. En gemeente, als de liefde Gods nu ergens in geopenbaard is, dan is het wel in de schenking van zijn eigen lieve Zoon. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat de Heere zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief heeft gehad, zo lief, dat hij het liefste wat hij had, zijn enige vermaking, naar deze om der zonde wil vervloekte aarde heeft gestuurd, om een verloren volk te gaan zaligmaken, ze te gaan herstellen in Gods gunst en gemeenschap. Al de misdaden, al de zonden van heel zijn uitverkoren volk, ze zijn op hem aangekomen, gemeente. De hoererij van Rachab, het overspel, de volkstelling van David, al de ongerechtigheden van zijn volk, op hem aangekomen. En o wonder, volk des Heren, hij heeft het niet geweigerd. Hij heeft het niet geweigerd, maar hij is gekomen. Uit liefde tot het recht van zijn vader, maar nu ook uit brandende liefde tot het volk dat hij van zijn vader heeft ontvangen. Zodat de profeet Jesaja het uitroept, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Die toren Gods niet gekomen op Rachab. Die toren Gods niet gekomen op Paulus. Niet op Manasse, niet op Levi. En wat zou het een wonder zijn als u vanmiddag door genade mocht zeggen, ook niet op mij. Maar de ongerechtigheden van zijn volk op hem gelegd, gemeente. En zo is hij de dood ingegaan. Dragend de linnen doeken. De heel de zonde van dat volk meegenomen in dat graf. Maar hij is in het graf niet gebleven. Hij is op die paasmorgen ook opgestaan. En heeft heel de zonde van zijn uitverkoren volk in dat graf achtergelaten, gemeente. Hij is levend gemaakt door de Vader. En daarin heeft hij heel zijn kerk meegenomen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. En in die bloedweg, gemeente, openbaart de Vader zijn eeuwige liefde voor zo'n schuldig volk. En op grond daarvan, zegt onze kanttekening, wordt dat nu ook werkelijkheid in ons. Gemeente, we leven in een bange tijd. Want dan gaat het er meestal alleen maar om wat hij voor ons heeft gedaan. En dan zeggen we, ja, dat staat toch in de Bijbel. En ik geloof dat hij voor de zonde van zijn volk gestorven is. En nu ja, dan geloof ik ook dat hij dat voor mij gedaan heeft. En we zijn zo met God verzoend, niet waar? Laten we maar heel eerlijk zijn vanmiddag. Maar gemeente, zover kan ook een historisch geloof nog wel komen. Die zegt, ik geloof alles wat in de Bijbel staat. En ik geloof ook dat hij voor de zonde gestorven is. En dan ga ik concluderen, dus hij is ook voor mij gestorven. Gemeente, met dat geloof, en dan zeg ik het vanmiddag maar scherp, maar vanuit de liefde van mijn hart, gaat u voor eeuwig verloren. Onze kanttekenaren zeggen, het moet ook geschieden in ons. Diezelfde kracht Gods, die moet ook in ons leven plaatsvinden. Diezelfde opstandingskracht, waardoor ik als in een ogenblik van dood word levend gemaakt. Ik moet niet alleen veranderd worden, ik moet van binnenuit vernieuwd worden door de opstandingskracht van Christus uit de dode gemeente. En die levendmaking, zegt de apostel, die geschiedt niet buiten Christus om, maar de levendmaking is verworven door Christus, maar op dat ogenblik wordt die ziel ook ingelijfd in Christus. Kent zo'n mens hem dan ook? Gemeente, daar moet plaats voor gemaakt worden door de oefeningen van het geloof. En dat gaat de Heer nu op zijn eigen tijd en wijze doen, door de afbraak van al het mijne heen. Denkt u maar aan vanmorgen. Al die afsnijdende daden van mijn ongerechtigheden, van mijn eigen gerechtigheden. De Heer gaat plaats maken, gemeente, voor deze gezegende middelaar Gods en der mensen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Is er nu vanmiddag iemand in de kerk die zegt, voor mij kan het niet meer. Voor mij moet daar wel enkel toren zijn. Voor mij is daar enkel de vloek van de wet. En gemeente, dat blijft er ook alleen maar over als de Heere gaat ontdekken. Dan komt er een keer een punt in je leven. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik ben een kind des torens. En dat volk, gemeente, dat gaat er door genade. Amen op leren zeggen. Tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Maar is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? O, hoor dan eens wat de apostel vanmiddag zegt in het woord. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft gehad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Daar hebt u de verdienende oorzaak van de zaligheid van heel dat volk. Hij heeft betaald. Daar kan van u niets bij, daar mag van u niets bij, maar het hoeft ook niet meer. Daar is een geschikte middelaar, een gepaste middelaar. Maar er is ook een gepast middel, namelijk dat bloed des eeuwigen verbonds. Hoe u zichzelf dan ook tegenvalt, hoe de aanklachten van Satan en de hel dan ook woeden in uw ziel. Maar deze koning is van Israëls God gegeven en hij heeft zijn volk lief gehad tot het einde toe. O gemeente, als daar vanmiddag mijn ogen voor open gaan, voor het eerst maar ook bij vernieuwing, dan komt er een heilige verliefdheid op deze persoon. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verder boven. Dan komen er andere uitgangen in je leven. Maar gemeente, de Vader trekt door. Om nu in een weg van verlies ook van mijn leven, dat volk te gaan gronden op dat volbrachte middelaarswerk. En ik ga het vanmiddag niet meer helemaal uitwerken. We hebben dat vanmorgen geprobeerd. Maar dat zou het allergrootste zijn. Als hij ook daadwerkelijk mag worden toegepast. In een weg van recht en van gerechtigheid in mijn leven. En ik ook de bewustheid bij God vandaan op rechtsgronden mag ontvangen. Wedergeboren te zijn tot een nieuwe. Tot een nieuw leven en een nieuwe hoop. En naar de mate de Heer dat geloof oefent, gemeente, naar die mate zal het ook des te meer bewonderd worden. Maar God, eeuwige, soevereine, welbehagen Gods. We gaan afsluiten vanmiddag, gemeente. De apostel Paulus die zegt, uit genade zijt gij zalig geworden. U ziet dat staat tussen haakjes. De apostel is er eigenlijk nog helemaal niet aan toe om het daarover te hebben. Maar als die ziet op die eeuwige liefde. En als die naam van Sions eeuwige middelaar heeft gegeven, gemeente, dan kan die het als het ware niet uithouden. En dan roept hij het, die Efeziërs toe. Uit genade zijt gij zalig geworden. En waarom nu genade? Het ging toch over barmhartigheid en het ging toch over liefde. Gemeente, goddelijke liefde die geopenbaard wordt in dat brandende hart, in die barmhartigheid, wordt in het hart van Gods kinderen doorleefd als genade. En wat is nu genade? Genade, jongens en meisjes, is heel eenvoudig. Dat ik iets krijg wat ik helemaal niet heb verdiend. Ik heb de dood verdiend. Er zelf voor gekozen. Een kind des torens. En ik ontvang, o wonder van genade, het leven buiten mij. In die enige middelaar Gods en der mensen. En gemeente, als dat waar wordt in mijn leven, dan blijft dat ene woordje zo over. Dat leren al Gods kinderen te spellen. Genade. Genade. Genade zij dezelfde. Kom, hoe is het in uw leven, gemeente? Nog altijd dood in de misdaden en zonden. Bedenk dan toch hoe gevaarlijk dat is. De toren Gods ligt op u. De vloek van de wet kan u elk moment treffen. Ons leven is een handbreed gesteld. En als nu eens sterven wordt in de week die voor ons ligt, hoe moet het dan? U wordt vandaag nog gewezen en gepredikt dat er doen aan is. Het kon voor die Efeziërs, daar is een welbehagen. O, zult u er vandaag eens mee op uw knieën gaan en vragen, als nu voor een Rahab kon, Heer, als nu voor een Paulus kon, voor een Manasse, zou u die genade toch ook in mijn leven willen verheerlijken? Misschien zijn er onder ons die niet weten hoe het verder moet. Die zeggen, vooruit kan ik niet. En achteruit ook niet meer. De brug met de wereld is wel opgehaald. Maar bij Gods volk durf ik me niet te rekenen. Zul je dan vragen vanmiddag of de Heer je wil leren buigen. Buigen onder zijn recht. Om het van hem te mogen verliezen. En volk des Heeren. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Levend gemaakt met Christus. En dat vanwege die innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. En gemeente, dan blijft er voor de kerk maar één ding over. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, zo zijn we alweer gekomen aan het einde van deze dienst. U hebt nog mest rondom onze levensbomen willen leggen. En vanmiddag ook zo'n rijke tekst. Maar Heere, zou u de rijkdom daarvan zelf in onze harten willen leren door de bediening van uw geest, om daar nu ook uit te mogen leven. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. O, dat er vanmiddag nog eens een volk mocht zijn, die dat mocht gaan bewonderen, de eeuwige liefde Gods des Vaders, die liefde des Zoons en die liefde des Heiligen Geestes, om uw zo'n verloren volk te gaan opzoeken en ze levend te maken met hem. Heere, als we nog onbekeerd zijn, wilt u ons dan toch bekeren, zoals u al uw ware volk bekeert. Neigt u toch onze harten en voeg ze samen tot de vrees van uw naam. Neem alle zonde en tekort genadig weg, Heere. Zou u het willen bedekken onder dat alles reinigende bloed? En als er iets van u bij was, ach Heere, zou u het dan willen bekronen met uw zegen. Gedenk ons zo als we deze week weer in hopen te gaan. Gedenk allen die uit de gemeente nog op vakantie zijn. En zou u willen geven dat ze de tijd ook wel zouden benutten die u ze geeft. Dat u de rust waarvan ze hopen te genieten ook wil geven. Maar bovenal dat u een ware onrust in het hart zou willen werken. Die niet geheeld zal worden. Voordat die ware rust in u gevonden zal zijn. Gedenk ook aan allen die hier een ogenblik tot rust hopen te komen. Geef ze ook een goede tijd. En als we weer tot arbeid worden geroepen, wilt u ons werk dan bekronen met uw zegen. Heere, ontferm u nog onze. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. Wij vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun de kracht en wat er verder volgt. gaan wij van hier met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.